Goedemorgen, jongens en meisjes. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Hartelijk welkom. En wat zien jullie er prachtig uit. Hele mooie kleren aan. Je haren netjes gekamd. De strikken erin. We hopen met elkaar hier een goed en een gezegend kerstfeest van de zondagschool te hebben. Helaas is er één jongen ziek, dat is Jasper Hofland. Die had een tekst op moeten zeggen. Bij programma punt 11. En misschien dat hij wel meeluistert thuis. En in zijn plaats hoopt Rosa Spruit een tekst op te zeggen. Waar zit Rosa? Steek je vinger maar even op. Heel keurig. Nou, heb je nog snel even je best gedaan om de tekst te leren. Ook alle vaders en moeders heet ik heel hartelijk welkom. Opa's en oma's, broers en zussen. We zijn dankbaar dat de kerk hier beneden helemaal gevuld is. Ook degene die vanuit de gemeente hier aanwezig zijn of thuis meeluisteren, heten we heel hartelijk welkom. Ook de leiding van de zondagschool niet te vergeten, die iedere zondag weer klaarstaan om de kinderen het kerstevangelie te vertellen, maar ook alle andere bijbelvertellingen. De organist niet te vergeten en we hopen met elkaar op een gezegend kerstfeest. We gaan eerst samen zingen van Psalm 75, psalm die de kinderen allemaal wel kennen. U alleen, u loven wij. Dan gaan we samen eerst bidden. Doe je handen maar samen en je ogen dicht. En dan zijn we stil en eerbiedig om samen tot de Heere te bidden, om te smeken om zijn zegen. Laten we bidden. Heere in de hemel, zo mogen we aan het begin van het kerstfeest van de zondagschool tot u bidden, om u te danken dat we hier allemaal mogen zijn. Zoveel kinderen van de zondagschool, zoveel ouders, opa's en oma's, broers en zussen, andere gemeenteleden en belangstellenden om samen te luisteren en samen te zingen van de geboorte van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En heren, dan weet u wat de kinderen allemaal moeten doen. Sommigen moeten een tekst opzeggen. Anderen moeten zingen. Wilt u ze daarbij helpen? Ook degene van de leiding die hebben te vertellen. Heren, wilt u geven als het kerstevangelie mag klinken, dat onze oren en onze harten geopend worden voor uw woord. En heren, wilt u dan werken met uw Heilige Geest, dat we dat kind van Bethlehem, de Heere Jezus Christus, nodig en lief krijgen. Want we kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. We moeten wederom geboren worden. We moeten Hem, uw lieve Zoon, leren kennen. En daar hoeven we niet oud voor te zijn. Dat kan al heel jong. En hier, het is toch net zoals bij de herders. Die hebben uw Zoon gezocht en gevonden. En Gij zegt het ook in de Bijbel. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heere, geef dat al deze kinderen, u de Heere, vroeg in hun jonge leven mogen zoeken. Dan zullen ze u vinden, dat belooft u. En geef dat het werk van de zondagsschool, al die Bijbelvertellingen, de teksten en de psalmversjes die ze moeten leren, daarbij mogen helpen. Heere, wilt u zo met ons zijn en met allen die meeluisteren. Maar we bidden ook voor de hele kleine kinderen die meegekomen zijn. Sommigen liggen nog in een kinderwagen, een wandelwagen. Wat is het mooi dat ook zij in ons midden zijn. Heere, wil alles zo nog wel maken. Gedenk en ieder van ons, ook als we hier niet kunnen zijn. En dan denken we in het bijzonder aan Jasper Hofland, die ziek is, die helaas hier niet kan zijn. En misschien zijn er nog wel meer kinderen verhinderd. Wilt u met hen zijn en Jasper weer spoedig beter maken? Dat bidden we van u. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 8. En kinderen, fijn dat jullie allemaal zo stil zijn. Er zijn wat kleine kinderen ook meegekomen. Die hoor je wel eens, ook mijn eigen kleinkinderen zijn er. En die zijn niet altijd even stil. We gaan lezen Lucas 2, de versen 1 tot en met 8. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk, naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen zingen van Psalm 132 en daarvan de versen 7, 10 en 11. En ondertussen wordt er één collecte gehouden. De versen 7, 10 en 11 van Psalm 132. En onder het zingen wordt er gecollecteerd.
Al veel eeuwen lang wordt steeds herdacht dat God door zijn liefde zijn zoon op aarde heeft gebracht. Deze mooie belofte had God al aan Adam en Eva in het paradijs gegeven.
In de beginnen zie God de hemel en de aarde. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis.
En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, hij was zeer goed.
En de Heer God zeide tot de vrouw, wat is dit wat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermosselen en gij zult het de versenen vermosselen.
Het volk dat in duisternis woont zal een groot licht zien.
Degenen die wonen in het land des schaduw des doods over dezelfde zo'n licht schijnen.
Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader de eeuwigheid, vredevorst.
Zo wachtte men verlangend op zijn dag en profeteerde. Een kind is ons geboren. De hele wereld moest de juichten horen dat ieder door het geloof dat wonder zag. Gehoorzaam aan Augustus' eis gaan ook Jozef en Maria op reis. Een lange tocht wordt afgelegd naar de stad door Micha reeds voorgezegd.
en geen Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgang als hij van oud in de dagen der eeuwigheid.
Kinderen. Het is al vanaf het begin van deze wereld dat de Heere zijn belofte gegeven heeft. De belofte van de Messias die zou komen, de Verlosser. Heel veel profeten hebben daarvan gesproken. Een paar kinderen hebben net een tekst opgezegd. Micha, Jesaja. Maar ook de profeet Maleachi. De profeet Maleachi was de laatste in het Oude Testament die van de Verlosser zou spreken. En daarna werd het stil. 400 jaar is het stil geworden. En de belofte is niet vervuld. Het volk van de Joden, is niet meer vrij geweest. In die 400 jaar zijn ze weggevoerd naar Babel. Een deel van hen mocht ook weer terugkomen. Zij mochten de tempel in Jeruzalem herbouwen. Dat is onder Nehemia gebeurd. Ja, dat hebben we dit jaar ook gehoord in de preken. Maar er zijn andere volken gekomen. De Perzen. De Syriërs. En later ook de Romeinen. Ze hebben de Joden onderdrukt. En de Joden? Ja, alles ging door. Ze wenden eraan. Ze werkten. Ze verdienden geld. En ze verraten de belofte. Het leven ging gewoon zomaar door. En toch waren er nog die belofte niet vergeten waren. Dat waren mensen die wilden verlost worden van het juk van de Romeinen. Zij zochten een aardse koning. Maar er waren ook nog enkele die nog een andere juk kenden. Het juk van de zonde en de ongerechtigheid. En daar wilden ze van verlost worden. En daar zagen ze naar uit. Naar die verlosser. Het is donker geworden in Israël. En duister. Maar juist in dat donker gloort de dageraad. Want de Heere gaat zijn belofte vervullen. En de Heere doet het op zijn tijd. En op zijn wijze. Luister maar. Er lopen heel veel mensen in Palestina. Wat is het druk op de wegen? Zou er een feest zijn? Pascha bijvoorbeeld. Dan gingen alle mensen naar Jeruzalem. Dan was het heel druk. Maar nee, dat is het niet. Want de mensen reizen niet alleen naar Jeruzalem. Ze komen ook uit Jeruzalem. En ze gaan naar andere steden. Alles reist door elkaar heen. Dus geen Pascha. Maar ook geen ander feest. Weet je wat er aan de hand is? De keizer Augustus. Die heeft een bevel gegeven. Alle mensen in Palestina. Die moesten op reis. De keizer Augustus. Het was een hele machtige keizer. Bijna alle landen die wij kennen in de Bijbel. Daar regeerde hij over. Die waren veroverd door de Romeinen. En Augustus, dat was de baas van de Romeinen. Een keizer. Zijn echte naam, die was anders hoor. Hij heette geen Augustus, maar hij liet zich Augustus noemen. Weet je wat Augustus betekent? De verhevene. Zo liet hij zich graag noemen. Nou, dat is nogal wat. Als je mens bent en je laat jezelf de verhevene noemen, er is maar één verheven. Dat is de Heere. Augustus deed het. En die Augustus, die moest natuurlijk al die landen besturen. Dat kon hij nooit alleen, dat begrijpen jullie wel. Dus hij had ook mensen nodig die dat konden doen. Koning Herodes bijvoorbeeld. En Cyrenius, de stadhouder over Syriërs, die werkte voor hem. Dus ze moesten wel doen wat de keizer zei. En daar kregen zij natuurlijk geld voor. En ook al die soldaten die de vrede bewaarden in het land en die de orde moesten bewaren. Die soldaten moesten ook betaald worden. En dat moest Augustus doen. Want hij was de keizer. Maar had hij zoveel geld dan? Nou, hij zal best veel geld gehad hebben. Maar om dat vol te kunnen houden, moest er ook telkens nieuw geld komen. Want anders zouden die mensen niet meer naar hem luisteren. Die wilde betaald worden. En nu had Augustus een plan. En dat plan was dat alle mensen beschreven moesten worden. En wat hield dat nou in? Nou, dat hield in dat iedereen zich bekend moest maken. Ze moesten naar de plaats gaan waar hun familie vandaan kwam. En er werd een naam opgeschreven. En er werd er ook gekeken wat je aan bezitting had. En daar moest je dan belasting over betalen. En daar betaalde Augustus dus zijn regering van. Wat Augustus niet weet, Augustus, de verhevene, is dat de Heer hem gebruikt. Want de Heer heeft ook een plan. En daar moet Augustus aan meewerken. Augustus weet dat niet. Heel veel mensen weten dat niet. Want wat was nou de bedoeling? Dat al die mensen daar aan het reizen waren in dat land. Nu, dat had maar één bedoeling. Dat er twee mensen zouden gaan reizen. Een eenvoudige timmerman, Jozef. En zijn ondertrouwde vrouw, Maria. Zij moest op reis. Maria, die dat wonder bij zich droeg. Dat wonder dat de Heer Jezus geboren zou worden. Dat zij de moeder zou zijn van de Heer Jezus. En Jozef, die daar ook van wist dat de Heer zijn belofte aan het vervullen was. Want dat had de engel toch tegen Jozef verteld hoe wonderlijk dat gegaan was bij Maria. En Jozef en Maria, ze wonen in Nazareth. Ja, die moeten nu naar Bethlehem. Want daar kwamen hun voorouders vandaan. Weet je wie dat waren? Dat was koning David. Ze waren uit het geslacht van David. En zo zou het ook moeten zijn, toch? Dat had de Heer toch gezegd? Dat uit het geslacht van David de Heer Jezus geboren zou worden. En in Bethlehem. Dat had Micha gezegd. Micha had dat gezegd. En zo zullen ze op reis moeten. Naar Bethlehem. Dat wonder dat aan Maria verteld was. Ja, dat is alweer even geleden. De tijd is verder gegaan. En het zal ook niet lang meer duren voordat de geboorte daar zal zijn. Dus ik denk dat ze zich wel een beetje zorgen gemaakt hebben, zou het niet? Dat ze niet konden bekijken hoe dat nou zou moeten. Want die reis van Nazareth naar Bethlehem, ja, dat was wel 180 kilometer. En dan zeggen we nu, 180 kilometer is niet zo ver. Maar toen wel. Want die reis, die ging niet over mooie wegen. En niet door vlak land. Nee, die reis ging over stoffige wegen. Door de warmte. Over de heuvels. Door dalen. En zou Maria dat nu moeten doen? In haar toestand, dat kon toch bijna niet? Maar ze mogen hun vertrouwen stellen op de Heer onze God. En zo gaan ze op reis. Samen naar Bethlehem. Ze reizen vanuit Nazareth, uit het noorden, naar het zuiden. En dan moeten ze nog een omweg maken. Want ze komen langs Samaria en Joden. Ja, die reizen niet door Samaria, dus daar moesten ze omheen. Ze moesten ook nog twee keer de Jordaan oversteken. Het is een zware tocht. Zeker voor Maria. Maar uiteindelijk op de vijfde dag. Dan komen ze op de laatste heuvel. En dan zien ze daar beneden. Zien ze Jeruzalem. Het mooie Jeruzalem. Die mooie tempel. Daar vlakbij. Bethlehem. Ze zijn er bijna. Maar Bethlehem, het is nog wel 8 kilometer. 2 uur lopen nog. En zo lopen ze daar. Door de velden waar koning David ook gelopen heeft. Daar heeft koning David zijn schapen geweid, zoveel honderden jaren geleden. En ze komen langs akkers. Die akkers waar Rut de aarde mocht plukken. En waar ze Boas ontmoet heeft. De voorouders van Jozef en Maria. Wat zijn ze blij als ze in Bethlehem aankomen. Na die lange reis. Nu zullen ze eindelijk uit kunnen rusten. Ze gaan ook snel op zoek naar een plaats waar ze kunnen verblijven. En ze vragen overal of ze ergens slapen kunnen. Want de Joden, het Joodse volk, dat is ook nog een gastvrij volk. Het was zelfs een gebod van de Heer dat ze gastvrij moesten zijn. Hoe kan dat nu? Nergens kunnen ze terecht. Niemand heeft plaats voor ze. En niemand heeft plaats voor de Heer Jezus. Hoe zal dat moeten? Maar er is gelukkig nog een herberg. Dan kunnen ze daar toch wel terecht. Als ze aankloppen bij de herberg, en de baas van de herberg doet open. Hij staat op je boekje. Dan zien ze al aan hem. Geen plaats. Ze zien het aan zijn gezicht en aan zijn handen en hij zegt het ook. Ja, ik zit vol. Ik heb echt geen plaats voor jullie. Misschien heeft hij ook wel gedacht van ja, die mevrouw, die gaat straks een kind krijgen. Dan moeten ze nog apart liggen ook. Dat kost mij geld. Want op zo'n kamer kan ik misschien wel 5 mensen kwijt. Nee hoor, geen plek. Misschien denk je nu, Jozef. Jozef, zeg dan en vertel van het wonder. Dat het de Heer Jezus is die geboren gaat worden. Dat jullie de Messias bij je hebben. En dat hij zal komen om de wereld te verlossen. Als je dat nu vertelt, dan zal er toch wel ruimte gemaakt worden. Denk je? Ik ben bang dat als ze dat gezegd hadden, dat die baas zou zeggen, Messias. De Messias die komen zou. In deze tijd, we worden onderdrukt door de Romeinen. We hebben niet eens een eigen koning. Het huis van David is weg. Niets meer van te zien. En nu praten over een Messias. En trouwens, het is veel te druk. De herberg is vol. Vol met mensen die allemaal moeten eten. En die moeten slapen. En daar moet ik voor zorgen. Nee hoor. Er is geen plaats. En ik heb ook geen tijd. Hey. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat in ons hart? Hebben wij plaats voor de Heer Jezus? Maken wij tijd voor hem? Als je 's middags thuis bent, een moeder leest uit de Bijbel, en dan verschijnen daar ineens voor het raam je vrienden, want je had afgesproken om te vissen. Hoe is het dan? Wat duurt het Bijbellezen dan lang, hè? We willen snel weg, we hebben geen tijd. En als je 's avonds naar bed gaat, je bent moe, en je ziet daar je Bijbel liggen of je dagboek, wat doe je dan? Ga je dan toch lezen? Of laat je het maar gaan? Hoef je niet jong voor te wezen hoor, trouwens. Ook als je ouder wordt. Dan zijn we druk met van alles. En nog wat. Ook met dingen waar je eigenlijk helemaal niet bezig moet zijn. Dingen van de wereld. En zo zie je de mens. Jong of oud. We sluiten ons hart af voor de Heer. En sterker nog, we verzetten ons. We gaan als het ware tegen de deur van ons hart aanstaan en we duwen. Want we willen niet dat de Heer in ons hart komt. En weet je wie er meeduwt? De wereld en de duivel. Ze duwen mee. Is het zo erg? Is het nu echt zo erg? Ja, zo erg is het. Hoe zijn we dan verloren? Ja, we zijn verloren. Als het van ons uit moet komen, dan is het verloren. Snap je nu Of begin je nu te begrijpen wat die wereld verloren in schuld is? Jongens, die wereld is niet de wereld erbuiten, buiten de kerk. Mensen die nooit in de kerk komen. Jongens, die wereld, dat zijn wij. We kunnen het niet anders zeggen. Dan vind je het ook erg. Vind je het erg? En hoe moet dat nu? Want we moeten bekeerd worden. Hoe zal dat dan kunnen? De Heer maakt plaats. Want Jozef en Maria, ze hebben toch plaatsgevonden. Maar wat voor een plaats? Het is eigenlijk maar een stal. De beesten zijn er wel niet meer in. Maar het is gewoon een stal. En in die stal, daar wordt de Heer Jezus geboren. Maria neemt het kinderke. Ze wint het in doeken. En ze legt het in een kribbe. Een etensbak voor dieren. Dat is de plaats die God bereid heeft voor zijn zoon. En weet je wat nu het wonder is? De zoon, die wilde die plaats hebben. En waarom? Wel, de Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om de wil van zijn vader te doen. En zijn vader, God, is barmhartig. Daar hebben we afgelopen dagen ook van gehoord. De Heer is barmhartig. God is barmhartig. En daarom heeft hij zijn zoon naar deze aarde gestuurd. En daarom wilde zijn zoon op zo'n laag plekje nu komen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wie zijn dat? Nou, bijvoorbeeld die herders. Want dan gaat de deur open en er komen herders binnen. Hebben ze mooie kleren aan? Nee, nee. Hebben ze mooie geschenken bij zich? Dingen dan? Nee, nee, nee. Ze hebben niks bij zich. Hun oude kleren aan. Ze ruiken naar de schapen, naar de rook. Van dat vuurtje waar ze bij gezeten hebben, buiten in het veld. En waar die engel gekomen is. Plotseling was daar het licht. En de engel heeft verteld waar ze de Heer Jezus konden vinden. En ze kregen geloof. De Heer schonk ze geloof. Want die engels, die herders waren er niet zomaar, nee. Ze waren daar in verwachting, jongens. Dat waren nu een paar die de Heer verwachtten. En ze kregen het geloof geschonken en ze mochten gaan naar die stal. Zoals ze waren. Met lege handen. Ja, wat zouden ze mee moeten nemen? Wat zouden wij mee moeten nemen? Dat we zo trouw naar de kerk gaan? Wat anders? Goede deugden, jongens. We hebben niks om mee te nemen. We hebben alleen maar onze handen open te doen en te ontvangen. Genade. Dat is wat we nodig hebben, genade. En die genade, die wil de Heer schenken. Waar zoek jij de Heer? Of ben je niet op zoek? Dat kan ook nog. Ben je niet op zoek? Of ben je gestopt met zoeken? Dat kan ook nog. Dat het zo lang duurt. Dan is er nog een belofte in de Bijbel. Die mij zoeken, die zullen hem vinden. En hou je daar dan vast. Als je het niet meer weet. Want dat heeft de Heer gezegd. Die mij zoekt, die zal me vinden. Blijf zoeken. En stop niet. Voordat je hem gevonden hebt. En voordat je zeggen kan. Ik weet. Mijn verlosser leeft. En hij is geboren in Bethlehem. In een stal.
Thank you. Door de engelen in Efrata's veld werd een heerlijke boodschap verteld.
En de engel zeide tot hem, vrees niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker welke is Christus, de Heer in de stad Davids.
Dit zal uw teken zijn, gij zult het kindje vinden op onderliggen in de kribbe.
En van stonden aan was er met de engel en hemelse heerlevers prijzende God en zeggende...
Heer zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen welbehagen.
Wat is het koud? Het is bitter koud. De mensen die kruipen diep weg in hun jassen en haasten zich naar de oude kerk van het stadje aan de Zuiderzee. Snel verdwijnen ze door de deuren die uitnodigend openstaan naar binnen, naar de warmte, naar het licht. Buiten is het donker, buiten is het koud. Niemand ziet die eenzame jongen. Onder het licht van de lantaarn, aan de overkant van het kerkplein. Het is een eenzame jongen van een jaar of 12. Niemand heeft erg in hem. Niemand ziet hoe verlangend hij staat te kijken naar de mensen die naar de kerk gaan. Hij zou ook zo graag met die mensen naar de kerk willen, naar de warmte, naar het licht. Hij zou ook zo graag door die uitnodigende deuren die daar zo mooi openstaan, naar binnen gaan. Maar hij durft het niet. Hij durft het echt niet. En hij mag ook niet. Want als zijn moeder ziet dat hij hier staat, hij ziet dat baas de Goede, zijn goede baas, zijn schipper, met zijn vrouw de kerk binnengaan. En hij dacht, zal ik ook stiekem meegaan? Zal ik ook stiekem met die mensen naar binnen gaan? Of zal ik wachten totdat straks niemand meer op het kerkplein is en dan naar binnen sluipen? Nee, hij durft het echt niet. Het wordt steeds stiller op het kerkplein. De jongen blijft alleen in het donker achter. Even later doet de koster de deuren dicht. Hij kijkt nog eens rond over het kerkplein. Zou er nog iemand laat naar de kerk komen? Nee, dat zal niet. Maar, hé, wie is dat? Daar in het licht van die lantaarn. Oh, hij ziet het al. Nee, die jongen die komt vast niet naar de kerk. Die hoort niet bij de kerk. Eigenlijk een triest geval. De koster die kent die jongen wel. Het is Klaas Verhoog. Hij woont samen met zijn moeder aan de andere kant van de haven. Vroeger, zo'n 10 jaar geleden, zaten Klaas, zijn vader en moeder iedere zondag in de kerk. Iedere ochtend en iedere avond. Maar toen is dat hele erge gebeurd. Meneer Verhoog is plotseling overleden. En na het overlijden van meneer Verhoog is mevrouw Verhoog nooit meer in de kerk gekomen. Zelfs de dominee en de ouderlingen die mochten niet meer bij haar op bezoek komen. 1 ding weet de koster zeker. Na die tijd heeft vrouw Verhoog nooit meer uit de Bijbel gelezen. Terwijl hij op zijn plaats gaat zitten, schudt hij zijn hoofd. Die arme kinderen zijn nog nooit in de kerk geweest. Klaas, zijn handen in zijn zakken, bibbert van de kou. Hij zal maar naar huis gaan. Hij hoort daar niet. Hij mag daar niet naar binnen. Voor hem is daar geen plaats. Zelfs niet nu het kerstfeest is. Bij hem thuis is het al helemaal geen kerstfeest. Zal die maar teruggaan? Waar moet hij anders naartoe? Diep in zijn jas gedoken slentert hij terug. Klaas loopt over de kade langs het vissersbootje van Schipper de Goede. Hoe is het eigenlijk gekomen dat Klaas zo graag naar de kerk wil? Hoe komt het toch dat Klaas op deze kerstdag zo verlangend heeft staan kijken naar al die mensen die naar de kerk gingen? Hoe komt het toch dat hij zich zo alleen voelt, omdat hij er niet bij hoort, zo verdrietig is, omdat hij nu niet meer kan horen van dat wondermooie verhaal waar Schipper de Goede het pas over had, de geschiedenis waar hij veel niet van begreep, maar waar hij zo graag meer over wilde horen, van het kind dat eeuwen geleden in Bethlehem werd geboren. Een maand of 4 geleden was baas de Goede bij Klaas zijn moeder geweest. Hij had gezegd, vrouw Verhoog, ik heb een knecht nodig. Mijn andere knecht die is ernstig ziek geworden, hij is ook al oud, hij zal niet meer terugkomen. Is het misschien wat voor uw zoon? Moeder had gezegd, daar moet ik nog eens even over nadenken. Ze had eigenlijk een beetje boos naar Schipper de Goede gekeken. Want eigenlijk wilden ze helemaal niet dat Klaas bij deze schipper ging werken. Haar Klaas werken bij zo'n vrome man? Iemand die altijd naar de kerk ging? Iemand die, als hij even tijd had, in de Bijbel zat te lezen? In het woord van God? Ze had het dikwijls genoeg gezien als ze langs de goeders huis liep. Altijd zat hij aan tafel bij het raam uit dat boek te lezen. Met zulke mensen? Nee, daar wilden ze niks mee te maken hebben. Moest haar jongen, haar Klaas, bij zo'n vrome man aan boord? Maar moeder had veel schuld. Ze kon het geld heel goed gebruiken. Ze had al maanden de huur van haar kleine huisje niet kunnen betalen. En brood om te eten was er soms ook bijna niet. Ach, moeder werkte van de vroege morgen tot de late avond. Voor de mensen in het stadje maakte ze kleren. Daar verdiende moeder geld mee. Maar moeder is zo vaak ziek en dan ligt ze dagen op bed. Ook de achterliggende weken was ze vaak ziek geweest. Ze had dus weinig geld verdiend. Na lang nadenken had ze toch toestemming gegeven. Zo was Klaas aan boord gekomen bij de goede. Ja, moeder was vaak ziek. De laatste weken ook weer. Hele nachten had ze liggen hoesten en koorts dat ze had. Gelukkig was ze weer opgeknapt. En vandaag, nu het kerstfeest is, zit ze te werken. De hele dag. Klaas kan het wel begrijpen, maar gezellig is het niet. De hele dag had hij in huis rondgehangen. Een paar keer was hij naar de haven geslenterd om dan toch maar weer naar huis terug te gaan. Aan het eind van de middag was hij de deur uitgelopen in de richting van de oude kerk. Wat was het toch dat hem daar naartoe had gedreven? Hoe komt het toch dat het allemaal zo anders in zijn leven is geworden? Vroeger had Klaas nog nooit van God gehoord. Dacht hij er niet over na om naar de kerk te gaan. Maar sinds hij bij baas de Goede werkt, is het anders geworden. Het was al op de eerste werkdag begonnen. Wat vond hij het fijn aan boord van de vissersboot? Heerlijk, de wind floot langs je heen, woedde door je haren en de golven die deden het scheepje steeds heen en weer deinen. Heerlijk, vond Klaas het. Klaas kreeg honger. Baas de Goede had het gemerkt en gezegd: jongen, we gaan eerst eens een hapje eten. Je kan wel zien dat de zeelucht je goed doet. Fijn, dacht Klaas. De schipper heeft het goed gezien. Ik heb honger als een paard. En toen de zak met brood openging, wilde hij zo wel zijn tanden in de boterhammen zetten. Ho, ho, had de schipper gezegd. Nee, Klaas, dat ben ik niet gewend, jongen. We gaan eerst bidden. Bidden? Dat had Klaas nog nooit gedaan. Bidden? Wat was dat? Voorzichtig had hij naar Schipper de Goede gekeken. En hij deed na wat de schipper deed. De Goede vouwde zijn ruwe handen en hield zijn pet voor zijn ogen. Toen begon hij hardop te bidden. Wat was het allemaal wonderlijk geweest. Klaas had zoiets nog nooit gehoord. Heel eerbiedig sprak de schipper tot God en hij vroeg een zegen over het eten dat voor hem lag. Na het eten was het ook al zo bijzonder, zo vreemd en toch zo mooi geweest. Schipper de Goede had het boek gepakt. Eerbiedig had hij het open gedaan en voorgelezen. Klaas vond het in het begin allemaal maar vreemd. Dat deden ze thuis niet. Maar aan boord gebeurde het iedere dag. En zo wonderlijk, na een paar dagen had Klaas het niet graag willen missen. Die verhalen uit het boek dat de schipper Bijbel noemde, die waren toch wel erg mooi. Zo waren enkele maanden voorbij gegaan en het kerstfeest kwam dichterbij. Een paar dagen geleden had Schipper de Goede weer uit de Bijbel gelezen. Hij had voorgelezen dat er een engel uit de hemel bij Jozef was gekomen en hem vertelde dat Maria, zijn aanstaande vrouw, een kindje zou krijgen. Een kindje dat ze de naam Jezus moesten geven. Haperend en met tranen in zijn ogen had Schipper de Goede verder gelezen. Want hij zal een volk zalig maken van hun zonde. De stoere vissersman had gehuild. Klaas had vreemd opgekeken. Waarom had zijn baas zo'n verdriet? Klaas, zei de schipper, we hebben in Gods woord gelezen dat God zijn zoon naar de aarde heeft gezonden om te lijden en te sterven voor zondaren, ook voor mijn zonde. Klaas, dat heb ik niet verdiend. Dat gebeurt alleen uit genade, omdat God het wil. Baas de Goede, een zondaar, een slechte man? Daar snapt hij helemaal niks van. Zijn baas was de bovenste beste schipper die hij ooit had gezien. Iedere week gaf hij Klaas een emmertje met vis. En aan het eind van de week, dan kreeg hij een zakje met geld. En er zat altijd meer geld in als dat Schipper de Goede aan zijn moeder had beloofd. Schipper de Goede, een slechte man. Maar toch had hij wel gevoeld dat baas de Goede iets anders bedoelde. Iets wat hij niet kon begrijpen. En toen was er een vreemd verlangen in Klaas' hart gekomen. Baas de Goede had immers ook verteld, over een paar dagen, dan is het kerstfeest. Dan wordt er in de kerk gepreekt over dat grote wonder. En dat had Klaas niet losgelaten. Zou hij ook eens gaan kijken? Gaan luisteren? Zijn baas was zo gelukkig, zo echt gelukkig. En nu? Nu loopt hij naar huis, rillend van de kou. Voor hem is er geen plaats in de kerk. Hij hoort er niet bij. Het is 2 dagen later. Heel vroeg in de morgen wordt er op de deur geklopt. Klaas, Klaas, kom eruit, jongen. De schipper staat aan de deur. We gaan vissen, jongen. In een mum van tijd is Klaas aan boord. En het duurt niet lang of ze zijn klaar om te gaan vissen. Dan worden de touwen losgegooid en varen ze met 3 andere visserschepen de haven uit. Na een poosje dan worden de netten uitgegooid. De golven die klotsen tegen het scheepje. Het zeil staat bol door de wind. Heerlijk vindt Klaas het. De netten die worden al behoorlijk vol. Zo te voelen is het een goede vangst. Als de netten binnengehaald moeten worden, dan krijgen Klaas en de Goede het erg druk. Want al die vis die moet uitgezocht en in manden gesorteerd worden. Urenlang zijn ze dan druk bezig om de netten te legen en de vis te sorteren. Ze zien niet dat de golven, die vanmorgen wel wat ruw waren, steeds nijdiger worden en driftiger tegen het scheepje aanslaan. Ze hebben er niet meteen erg in dat de wind, die gisteravond was gaan liggen, steeds harder gaat waaien, zodat er witte schuimkoppen op het water komen. Op een gegeven moment, dan krijgt Schipper de Goede het in de gaten. Bezorgd kijkt hij naar de lucht. Hij kijkt achter zich. Daar hangt een donkere, inktzwarte lucht. Een zware bui komt snel dichterbij. De schipper schrikt. Hoe is het mogelijk dat hij dat niet gezien heeft? Snel zegt hij tegen Klaas. Jongen, gauw, de netten aan boord. Kom op. Als ervaren schipper weet hij dat het heel erg kan spoken op de Zuiderzee. De netten moeten zo snel mogelijk naar binnen. En dan moeten ze proberen het schip in de luwte te krijgen. Maar ze zijn een paar uur varen van huis. En bij deze wind een rustige plaats vinden, dat zal niet meevallen. Het begint steeds harder te waaien. De zware bui komt steeds dichterbij. Het wordt steeds donkerder. Het lijkt wel nacht te worden. Donkere wolken jagen langs de lucht. Dan begint het te vuren. De schrik die slaat Klaas om het hart. Hij heeft wel vaker zwaar weer meegemaakt. Zelfs al een keer een storm. Maar iedere keer, dan waren ze dicht bij huis geweest en konden ze op tijd in de haven komen. Of ze hadden een veilige plaats kunnen opzoeken. Maar nu zijn ze uren varen uit de kust en bovendien in de buurt van ondieptes. Een gevaarlijker plaats kan je bijna niet bedenken. Ze werken als paarden. Snel worden de netten aan boord gehesen. Maar wat duurt dat lang als een bui snel komt opzetten? Dan moet het zeil nog naar beneden gereefd worden. Dat moet Klaas doen. De schipper die probeert het schip te draaien om uit de buurt van de zandbanken te komen. Klaas die heeft net het zeil laten zakken en is bijna klaar met het opbergen als de bui losbarst. De wind giert, het water klotst tegen het kleine houten scheepje. Klaas probeert zich vast te grijpen. Hij moet het zeil nog opruimen en de touwen nog vastzetten. Maar hij durft zich niet meer los te laten, want hij is bang dat hij overboord zal slaan. Het zeil dat bijna opgerold was, raakt los. Hij zal... Klaas kijkt eens naar de schipper, naar Schipper de Goede, maar die kan hem ook niet helpen. De schipper staat aan het roer en hij houdt het heel goed vast met zijn stevige handen. En Klaas weet het, Schipper de Goede is een sterke man. Nee, Klaas hoeft niet bang te zijn. Maar wat als de storm nog erger wordt? Als ze omslaan, als hij nu eens zou verdrinken, dan komt hij nooit meer thuis. Dan, met tranen in zijn ogen, pakt hij zich vast aan de mast. Als hij nu eens moet sterven, hier in de woedende zee, weer slaat een ijskoude golf over het schip heen. Klaas gilt van angst. Hij moet sterven. Hij verdrinkt. En dan moet hij God ontmoeten. Een God die hij niet kent. De God van Baas de Goede. De baas, ja, die kan sterven. Dat gelooft hij vast en zeker. De Goede leeft zo dicht bij God. Maar hij... Klaas, schreeuwt de schipper. Klaas, houd dat zeil vast. Klaas hoort niet wat de schipper roept. Maar hij begrijpt wat hij bedoelt. Ja, dat zeil moet vast. De wind buldert over het water. Trekt aan het half loshangende zeil. Een stuk van het doek ligt al los op het dek. Dat is gevaarlijk. Als het zeil verder los schiet, dan kan het schip in gevaar komen. Hij moet wat doen. Even lijkt het iets rustiger te worden. Heel even is de wind iets minder sterk. Vlug loopt Klaas naar de mast. Hij laat de mast los en hij beweegt zich naar het losgelaten zeil en begint het opnieuw op te rollen. Schipper de Goede vecht ook. Met al zijn krachten spant hij zich in om het scheepje in de goede richting te houden. De golven die zetten het iedere keer weer in de richting van de zandbanken. Iedere keer stuurt het schipper er weer vanaf. Maar het lijkt onbegonnen werk. Soms moet hij zijn hele lichaam tegen het roer drukken. Zo hard stormt het. Dat zeil moet vast, want anders dan zijn ze verloren. Dan kan de Goede het schip nooit meer houden. Gelukkig ziet hij dat Klaas druk bezig is om het zeil op te rollen. Klaas vecht tegen de wind, die het zeil steeds uit zijn handen rukt. Nog een klein stukje, hij rolt en hij sjort. Zijn handen zijn zo koud. Hè, nu zit het zeil nog vast ook. Hij trekt. Vlak voor de boeg komt een huizenhoge golf. Zomaar, ineens. Dan komt het water over het scheepje heen. Alles is water. Ijskoud water. Schipper de Goede, die klemt zich aan het roer vast. Hij zag de golf aankomen en weet wat het betekent. Gevaar. Hij heeft nog geroepen. Klaas, hou je vast. Maar zijn stem ging verloren in het woede van de storm. De schipper hoort Klaas nog roepen. Help! Help! Dan komt het water over hem heen. De goede die bukt zich zo laag als hij kan. En hij knijpt het roer bijna aan stukken. Hij kan niets meer zien. Hij hoort alleen het geraas van het water, het ijskoude water, dat hem wil meesleuren in de donkere diepte. Het wordt even wat rustiger. Het gevaar is even voorbij. De goede komt overeind en schudt het water van zich af. Hij wrijft het zoute water uit zijn ogen en roept meteen: Klaas, hoe is het met je? Geen antwoord. Hij hoort alleen het brullen van de wind. De goede schrikt. Klaas zal toch niet. Bij de mast, waar de jongen nog net aan het werk was, is het leeg. Dan begrijpt de goede wat er is gebeurd. Klaas is overboord geslagen. De goede kijkt links naast het scheepje. Geen Klaas. Hij tuurt naar rechts. De golven lijken hem wel uit te lachen. Geen Klaas. De schipper roept zo hard hij kan. Klaas, Klaas, waar ben je? Geen antwoord. Maar Klaas die kan niet ver uit de buurt zijn. Er is hoogstens een minuut verstreken sinds hij overboord is geslagen. De goede blijft turen en roepen. En dan ziet hij het goed. Driftig wrijft hij nog eens het water uit zijn ogen, dat uit zijn haar langs zijn gezicht druipt. Ja, daar ziet hij iets bewegen. Dat moet Klaas zijn. De schipper bedenkt zich geen ogenblik. Hij laat het roer los en hij schuifelt naar het middenschip. Daar ligt een touw. Zo snel hij kan, bindt hij het om zijn middel. Hij maakt het vast en maakt zich klaar voor de sprong in de ijzig koude zee. Hij moet Klaas redden. De wind speelt met het scheepje. Dat gaat nu makkelijk, nu het roer niet meer door die ijzersterke handen van de schipper wordt vastgehouden. Plotseling, een geweldige schok, een verschrikkelijk gekraak. Baas de goede rolt ondersteboven. Hij kan zich bijna niet vasthouden. Met een klap wordt het scheepje op een zandbank gegooid. De boot zakt schuin weg in het zandige bodem. Daar blijft het liggen. Het duurt even voor schipper de goede een beetje bekomen is van de schrik. Maar dan roept hij weer, zo hard als hij kan. Klaas, Klaas. Alleen de wind geeft antwoord. Schuifelt daar iemand door het water? De schipper begrijpt het onmiddellijk. Dat is Klaas. Die probeert tegen de zandbank op te lopen. De goede ziet dat Klaas steeds struikelt en bijna niet meer kan. Hij springt in de ondiepe zee en schreeuwt deze kant op. De goede probeert naar Klaas te lopen. Maar een geweldige golf spoelt hem ondersteboven. Maar als hij weer op zijn benen staat en verder loopt, wordt het wat dieper. Half zwemmend, half lopend probeert hij dichter bij Klaas te komen. Maar de zee is zo woest, de golven soms zo hoog. Nadat hij Klaas even helemaal uit het oog verloren heeft, ziet hij de jongen plotseling weer. De schipper zwemt in de richting waar hij Klaas zag. Zal hij nog op tijd bij Klaas zijn? Dan ziet de goede een arm boven water komen. Die moet hij proberen vast te pakken. Maar dan wordt hij van achteren plotseling opgepakt door een hoge golf en als een veertje weggespoeld. Hij ziet niets meer. Met zijn handen slaat hij om zich heen. Dan voelt hij iets. Stevig grijpen zijn handen dat vast om het niet meer los te laten. De golf heeft de schipper naar zijn knecht Klaas gebracht. Proestend schudt de goede het zoute water van zijn gezicht, terwijl hij Klaas beter vastpakt. Klaas zakt bewusteloos tegen de schipper aan. Die roept, jongen, zwemmen, kom op. Maar Klaas zegt niets terug. Hij heeft veel water binnengekregen en is zo moe en zo koud. Het valt niet mee voor de schipper. Net ging hij met de stroom mee. Maar nu moet hij met de bewusteloze jongen tegen de woeste golven in. De schipper is wel sterk, maar hij kan nu bijna niet meer. Maar hij moet volhouden. Hij probeert, terwijl hij Klaas tegen zich aandrukt, naar het scheepje te zwemmen. En terwijl de golven over hem heen slaan, stijgt een gebed op uit het hart van de schipper. Heere, help ons. Dan voelt hij dat zijn knieën tegen de grond stoten en hij loopt tegen de bodem op. Zwemmend en struikelend gaat hij in de richting waar de boot moet liggen. En dan, als hij bijna niet meer kan, dan ziet hij zijn schip. Ingespannen kruipt hij over de rand. Daar blijft hij uitgeput liggen. Klaas hangt nog roerloos naast hem, met zijn benen in het ijskoude water. Het gevaar is nog niet voorbij. De goede voelt dat Klaas langzaam in het water terugzakt. Ze zijn hier nog niet echt veilig. Hij probeert overeind te komen en roept, Klaas, help toch eens jongen, doe ook eens wat. Maar Klaas hoort niets. Eindelijk lukt het de schipper om Klaas binnenboord te krijgen. Het kost veel inspanning, omdat het scheepje nog schuiner hangt dan daarnet. Hijgend kijkt de schipper naar de jongen, die met een lijkbleek gezicht onbeweeglijk op het dek ligt. De goede begrijpt dat hij gauw wat moet doen, want anders dan is zijn reddingspoging voor niets geweest. Hij duwt met zijn grote handen op Klaas zijn buik. Het water dat hij binnen heeft gekregen, dat moet eruit. En eindelijk komt er een straal water uit zijn mond. De goede die blijft op de maag duwen, totdat er geen water meer meekomt. Dan gaan Klaas zijn ogen open. En hij fluistert in paniek. Waar ben ik? Hij slaat wild met zijn armen. Hij moet weg. Hij moet zwemmen. Hij moet... Stil maar, jongen, roept de schipper. Stil toch. Maar Klaas, hij wordt wilder. Hij wil weg, want de golven die spoelen over hem heen. Plotseling beseft Klaas waar hij is, wat er aan de hand is. Ze zijn hier aardig veilig. Het scheepje ligt stevig vast in het zand, gelukkig. Een poosje liggen ze naast elkaar op het schuine dek. De goede is zo moe. In hun kletsnatte kleren bibberen ze allebei van de kou. Dan lijkt de storm iets af te nemen. Maar het begint nu snel donker te worden. Ongerust vraagt Klaas met een bibberende stem. Baas, moeten we hier vannacht blijven? Ik heb het zo koud, zo vreselijk koud. Zullen ze ons hier ooit kunnen vinden? De schipper zegt niets. Hij heeft ook gezien dat het steeds donkerder wordt. En hij weet dat ze 's nachts weinig kans hebben dat ze gevonden worden. Het stormt in zijn hart en van binnen zegt een stem. Klaas heeft gelijk. Straks sterven jullie van kou en van uitputting. Wat heeft het voor zin gehad dat hun schip op een zandbank werd gesmeten? Wat heeft het voor zin gehad dat hij Klaas uit het water heeft gehaald? Maar dan schaamt hij zich. Is dat zijn vertrouwen op de Heere? De Heere ziet hen toch? De Heere weet toch van hun nood en angst? Dan zegt de goede, terwijl zijn stem trilt van kou en verwondering. We zullen de Heere danken, Klaas, dat hij ons wilde redden. dat hij zo goed voor ons wilde zorgen. En na het amen zegt de schipper, we zullen ook zingen, jongen. Klaas kent niet veel psalmen, maar deze kent hij wel. Die zingt de goede vaak aan boord. En dan zingen twee stemmen in de wijde, eenzame wereld van water en wind. Ik sla dogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En wat de schipper geloofde, is gebeurd. Toen de storm was gaan liggen, zijn vissers uit het stadje uitgevaren. Urenlang hadden ze gezocht in de richting waar men het laatst iets van het schip van Schipper de Goede had gezien. En eindelijk hadden ze het gestrande bootje gevonden op de zandplaat. De Goede en Klaas waren door en door koud en konden bijna niet meer praten en hadden amper kracht om te lopen. Kletsnat en bijna buiten bewustzijn waren ze aan boord van een van de scheepjes gedragen. Hoe het gegaan is, weet Klaas niet goed, maar ze hebben hen teruggebracht naar hun vertrouwde stadje. En vrouw Verhoog had het moeilijk gehad. Ze hadden storm horen opsteken, de wind horen bulderen. De schepen die vanmorgen vroeg waren uitgevaren, waren kort na het uitbreken van de storm veilig in de haven teruggekeerd. Ze waren net zo ver de zee opgegaan als de Goede. Maar waar bleef de Goede? Er werd gefluisterd, angstig gekeken. Vrouw Verhoog had gevraagd, hebben jullie iets gezien van het schip van de Goede? Ze hadden het hoofd geschud. Een oude, ervaren schipper had gezegd, bereid je maar voor op het ergste, vrouw. Toen was er iets in haar hart geknakt. Haar man was gestorven. En nu, ze wist het vast en zeker, haar jongen zou verdronken zijn in het ijskoude water van de Zuiderzee. Jarenlang had ze gevochten tegen God in de hemel, die haar eerst waarschuwde door het sterven van haar man. In plaats van zich te bekeren, was ze nog verder van God afgedwaald. Ze had hem van alles de schuld gegeven. Met alles had ze gebroken. En ze had haar kinderen van God afgehouden. Ze wisten niet eens dat er een God was. Niets wilden ze meer met zo'n God te maken hebben. Maar nu zoekt diezelfde God haar weer op. O, ze had gezegd, was ik maar in jouw plaats gestorven, Klaas, want het is mijn schuld. Wat was ze verwonderd geweest toen de scheepjes terugkwamen na urenlang zoeken. De vlaggen waren hoog in de toppen van de mast gehesen, als teken dat men hen had gevonden. Ze kon haar ogen niet geloven toen eerst de schipper en daarna haar jongen aan wal werd gedragen. Tranen liepen over haar wangen toen haar jongen zachtjes zei, moeder, de God van Baas de Goede heeft ons gered. Tranen van blijdschap, maar vooral tranen van schaamte. Wat was God goed voor haar, dat had ze niet verdiend. De schipper en Klaas kregen in het huisje van zijn moeder schone kleren. Ook was de dominee gekomen. En moeder had gezegd, dominee, kan ik nog genade krijgen? Ik heb zoveel verkeerd gedaan, al die jaren. Ik heb zo gezondigd. Dominee, die had het boek gepakt. Het boek waarin moeder Baas de Goede zo vaak aan tafel had zien lezen. Het boek met op de kaft de schuine weggesleten letters Bijbel. Dominee had even gebladerd. Toen had hij voorgelezen uit het evangelie van Matthäus. Het was hetzelfde gedeelte dat de schipper enkele dagen voor het kerstfeest aan boord had gelezen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Na het lezen had de dominee mogen vertellen dat er voor de grootste zondaar nog vergeving, genade mogelijk was. Wat was het een wonderlijke avond geworden in het huisje van familie Verhoog. Een glimlach komt op Klaas' gezicht. Hij denkt aan de kerstavond. Is dat nog maar een paar dagen geleden? Dankbaar sluit hij zijn ogen. Hij kruipt diep weg onder de dekens. Langzaam komt de slaap dichterbij. Maar voordat hij in slaap valt, komt er nog een wondermooie gedachte door hem heen. Nu is het toch nog kerstfeest geworden. En nu gaan wij zingen wat de schipper en Klaas aan boord hebben gezongen. Ik sla dogen naar het gebergte heen.
Mochten wij de boodschap horen dat de Messias is geboren, hij wil voor groot en klein en zalig maken ze. Maar wij moeten alle vragen die in mijn handen aan u viel, in maar altijd u te gezonder tegenspreken stil.
Goed jongens en meisjes, jullie hebben allemaal ontzettend je best gedaan. We hebben ook 3 keer geoefend. Ja, tijdens oefenen gaat het wel eens mis, klinken wel eens een valse noot. Misschien vermochten ook wel, maar dat weet ik niet. Maar jongens en meisjes, we zijn ook niet volmaakt. Dat wordt het nooit op aarde. We zijn gevallen mensen. We zijn doodgevallen en moeten opgeraapt worden. We kunnen niet meer opstaan. Daar is een wonder voor nodig. We hebben het vanmorgen gehoord, we hebben het gisteren gehoord. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids? God is geopenbaard in het vlees. Waarom? Om Gods eer te herstellen en zondaar zoals wij zalig te maken. 2019, als God het geeft, is bijna ten einde. Hebben we dit jaar tot Gods eer geleefd, geleerd, gewerkt, gezongen? We ontvingen gisteren een bericht van een sterfgeval van een opa, een vader, grootvader. En even later een bericht van een geboorte van een nichtje. Leven en sterven, wat ligt al dicht bij elkaar? De dood wenkt ieder uur. Als God ons een nieuw hart geeft, dan kunnen we sterven. Dan kunnen we eeuwig God eren. Vraag dan maar, Psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Dan ga ik een aantal mensen bedanken. En na de heren zeggen we dank aan de kerstcommissie, die de kerstprogramma samen heeft gesteld. De vertellers. Corrie Schop, die het programma heeft afgedrukt. Nou, alle meesters en juffrouws. De muziekgroep. Tom Maurits, bedankt voor het bespelen van het orgel tijdens de oefeningen en nu. Ook die de boeken verzorgd hebben, tassen ingepakt hebben. Zij die de zonneschool en gift hebben gedaan, daar ook dank voor. Alle ouders en aanwezigen, ook bedankt voor jullie komst. De koster voor de goede zorgen. En als laatste ook dominee Joppe. Het is naar het zich aanzien uw laatste kerstfeest in Oud-Beijerland. Bedankt. In de gang staat een tafel, net buiten de uitgang. Kinderen die niet op de zonneschool zitten, kunnen daar een zakje meenemen. En dan straks, als alle meesters en juffrouwen zich in zaal 1 willen verzamelen, kunnen we daar afsluiten. Dan gaan we nu danken. Heer in de hemel, we zeggen uw naam dank, heren. Dat we nog in alle vrijheid het kerst en vergeten mogen herdenken. En dat al meer dan 2000 jaar lang, heren. Wat doet u aan ons toch veel, heren? Wat heeft u toch veel werk aan ons? En nog steeds doet u dat, heren. Opdat wij ons mogen bekeren, heren. Ja, heren, geef daar een indruk van, heren. Bekeer nog wat onbekeerd is. Ga met ons, heren. Vergeef al onze zonden. Wilt u het goede zegen en het kwade toch vergeven? En wilt u zijn, heren, met ieder van ons. Bewaar en spaar ons, heren, op de onveilige weg. Maar bovenal voor een onverwachte en onverzoende dood. We vragen dit enkel uit genade en om Jezus wil. Amen. We gaan nu over tot de uitdeling. En als het dan klaar is, dan in die mogen staan, dan gaan we het Eer zijn God zingen. En daarna wens ik u wel thuis.
Thank you.